In beroep bij God. Dat is het thema voor de prediking. In beroep bij God. Het verzoek indienen bij God. De bekentenis afleggen bij God. En de uitspraak horen van God. Het verzoek indienen bij God. De bekentenis afleggen bij God. En de uitspraak horen van God. Psalm 35, gemeente jongelui, kent ook een nieuwtestamentische variant. Uitgesproken door de Heer Jezus zelf. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die weduwe die onrecht is aangedaan en aanklopt bij die onrechtvaardige rechter. En daar letterlijk en figuurlijk voor een gesloten deur staat. Uiteindelijk weet ze deze rechter te bewegen tot een uitspraak in haar voordeel. De Heer Jezus gebruikt dan die geschiedenis om een vergelijking te maken tussen die onrechtvaardige rechter aan de ene kant en de rechtvaardige rechter zijn vader aan de andere kant. Tegenover het lange wachten van deze weduwe en alle pogingen die ze moet ondernemen om uiteindelijk binnen te komen, plaatst de Heer Jezus de kracht van het gebed. Een bidder hoeft niet te kloppen, omdat een bidder staat voor een geopende deur die van binnenuit al is opengedaan. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. En dat is ook de toepassing van die gelijkenis die de Heer Jezus dan maakt. Met die retorische vraag, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht om hem roepen? Wat de Heer Jezus uitlegt in een gelijkenis, komen we hier tegen in een van de gebeden. In het boek van de Psalmen, Psalm 35. Wat er precies aan de hand is in het leven van David, dat laat David liggen. En op welk moment van het leven van David deze psalm ontstaan is, vermeldt hij ook niet. Dus daar hoeven we ons ook niet druk over te maken. Laten we ook zo de psalmen lezen. Wat er niet staat, hoeven we ook niet aan te vullen. Ook niet als het gaat om historische verwijzingen naar het leven van David. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren, en dat gevaar loopt heel snel, dat we mal leggen over deze psalm. En de psalm dingen laten zeggen die de psalm niet zegt. De vijanden waarover hij spreekt in psalm 35 worden ook niet bij name genoemd. En dat doet David ook heel bewust. Dat is een andere kant van het boek van de psalmen, waarom de psalmen dan op een gegeven moment zwijgen over historische personen of concrete gebeurtenissen. Dat heeft maar één reden, namelijk om alle aandacht op te eisen voor wat de psalm wel wil zeggen. En daar is David heel duidelijk over. In hele beeldende taal legt hij uit tegenover de Heer wat er op dit moment in zijn leven speelt, maar ook hoe hij God daarin aanspreekt en wat hij van de Heer verwacht. Het begint al meteen in het eerste vers waar David met de deur in huis valt, ook een zo merkwaardige manier om een psalm te beginnen. Kijkt u maar mee, twist heren met mijn twisters. Als ik die woorden letterlijk zou vertalen, dan zou je dat moeten omschrijven. Dan staat er letterlijk, voer een rechtszaak tegen degene die bij mij een rechtszaak hebben aangespannen. En David wil daarin niet eens horen dat God die uitspraak doet en hem in het gelijk stelt. Maar hij gebruikt het beeld van een schild en een rodas om duidelijk te maken tegenover de Heer dat hij zich alleen dan veilig en beschermd weet wanneer God opstaat als rechter om zijn zaak te beslissen. Gebeurt dat niet, en dat is de andere kant van Psalm 35, dan weet David zich kwetsbaar en weerloos. Niet alleen door het vele getal vijanden, voortdurend spreekt hij in deze psalm over meervoud, vele tegenover één, maar ook hoe ze zich opstellen, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Mooie praat aan de buitenkant, maar hun hart is een moordkuil. In de eerste tijd heeft David dat niet doorgehad. Zo vermeldt hij in het midden van deze psalm. Hij was goed voor hun en leefde betrokken met hun mee. Zocht het goede voor hun te bedoelen op allerlei manieren. Hij legt dat ook uit. Maar onderwijl werd er een dolk in zijn rug geplant. En wachten deze mensen af op het moment dat ze hem konden, dat ze hem er onderuit konden halen. Het gaat David nog niet eens om het onrecht dat hij daarin leed. Het gaat hem wel om wat er dan met God gebeurt. Want dat proeft hij. De vijandschap van de mensen die tegenover hem staan. Het is hun niet alleen te doen om de persoon van David. Het is hun ook te doen om de God van David. Het is niet alleen aan het begin van deze psalm, gemeente, dat David de Heere aanroept als rechter. En daarmee de toon van zijn gebed zet. Een gebed tot God als rechter in beroep bij God. Op een aantal andere momenten, en laten we dat maar even nagaan in deze psalm, vers 23 en 24 bijvoorbeeld, komt dat ook heel sterk naar voren. Ik lees deze versen even met u. Vers 23 en 24. Dat staat in psalm 35. Ontwaak en word wakker tot mijn recht. Mijn God en Heere, tot mijn twistzaak, tot mijn rechtszaak. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, Heere, mijn God. En laat hen niet over mij verblijden. En aan het slot van deze psalm komt het nog een keer terug. Wanneer de psalm als het ware wenst eens het lied te mogen zingen van dankbaarheid en lof. Vers 27 en 28, dan zegt David daar. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. Dus als God David in het gelijk stelt. En laat ze geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere die lust heeft tot de vrede van zijn knecht. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Dat is als het ware de bodem waarop deze psalm rust. God als rechter, die recht doet in het leven van zijn kinderen en die zijn eigen rechtszaak houdt op het moment dat het hem past. En voordat ik verder wil gaan, al luisterend naar deze psalm, wil ik even een stap terug doen, gemeente. Omdat ik vermoed, dan kijk ik ook maar naar mezelf, dat dit een blinde vlek is in het leven van velen, ook van mensen die de Heere mogen kennen. God als rechter, die optreedt in het leven van zijn kinderen. Dan gaat u uw gebedsleven, ik hoop dat u dat mag hebben, maar na. Vele gebeden die we opzenden naar de Heere, spreken God aan in zijn zorg, in zijn almacht. Wanneer onze handen tekortschieten, of wanneer wij dreigen te bezwijken onder de last van moeite en zorgen, dan gaan we door de knieën en vragen of de Heere wil helpen. En laat het heel duidelijk zijn, dat mag ook. Wat is dat ook een wonder dat dat mag. Dat we bij tijd en ontijden, overdag en 's nachts, aan mogen kloppen bij de Heere om zijn hulp en zijn bijstand in te roepen in ons leven. Dat kunnen we nooit te vaak doen. Een andere manier van bidden is dat we bidden tot God om behoud, om vergeving, of de Heere genadig wil zijn. We spreken de Heere aan op zijn ontferming. Pleiten op zijn opzoekende zondensliefde. We vragen naar de Heer of hij in zijn bewogenheid vleugelen van zijn barmhartigheid over ons uit wilt spreiden en ons voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening wilt nemen. Niet meer wilt gedenken aan onze zonden, maar zijn Heer en zijn heerlijkheid wilt verheerlijken in ons leven. En laat ook dat duidelijk zijn, gemeente. Dat we dat niet te vaak kunnen bidden. Bidden om genade, om een blijk van Gods liefde, om een bevestiging van Gods trouw en ontferming. Laten we dat ook heel jong al aan onze kinderen, zo we die mogen hebben, ook leren. Maar bidden tot God als rechter. En dan bedoel ik niet voor het onrecht dat je misschien in het openbaar is aangedaan. Daar heeft de Heere de middelen aan gewezen. Gelukkig ook in onze samenleving en ook op andere plaatsen. Maar bidden in de heiliging tot God als rechter. Bidden wanneer ons leven omringd wordt. Strijd en aanvechting. En dat we dan niet alleen in onze gebeden vragen of we mogen schuilen bij de Heere, omdat die strijd en aanvechting ons onrustig, soms ook angstig maakt. Maar dat we in het gebedsleven ook een stap verder gaan. God aanroepen met het oog op de strijd in ons hart en in ons leven. Als rechter, voert u mijn rechtszaak, Heere. Ik kan me vergissen, maar ik vermoed, en ik zeg het ook tot schande voor mezelf, dat dat nou niet altijd, of vaak niet, een plaats heeft in het gebedsleven van mensen die de Heere mogen vrezen. God als rechter, niet voor die ander, maar voor jezelf. Niet voor je eigen eer, maar voor Gods eer. Dat is misschien wel de eerste les die Psalm 35 ons wil leren. Niet alleen in het algemeen, met het oog op het gebedsleven, de verborgen omgang met de Heere, maar ook met het oog op de viering van het heilige avondmaal. En weer moet ik heel even een pas op de plaats maken, gemeente. Psalm 35 leert ons iemand kennen die gebukt gaat om de strijd. En dat is niet altijd het geval in het leven van David, zo leren ons de psalmen. Zo is het ook niet altijd het geval dat in het toeleven naar de viering van het heilige avondmaal iemand die de Heere vreest gebukt gaat onder strijd en onder aanvechting. En dat hoeven we vanmorgen ook niet naar ons toe te halen. Als het in de Bijbelse zin van het woord vlak ligt. Tussen de Heer en ons leven. Het geestelijk leven kenmerkt zich niet altijd door aanvechting. Een geestelijk leven zonder aanvechting bestaat niet. Wie zegt de Heer te vrezen en nooit aanvechting heeft gehad, die mag het nog wel eens even rustig gaan nakijken. Want daar kom ik niet in de schrift tegen. Dan heb je een ander geestelijk leven dan wat ik hier in de schrift lees. Maar het is niet gezegd dat iemand tijdens zijn leven voortdurend gebukt gaat onder aanvechtingen. Die voorbeelden zijn er ook, Psalm 88 bijvoorbeeld. Maar doorgaans is dat niet Gods werk in het leven van zijn kinderen. Het is ook goed, gemeente, voordat we verder gaan en ook met het oog op de tijd waar we voor staan, om ook even te letten hoe de Bijbel spreekt over aanvechting en strijd. Dat heeft verschillende karakters. Ik denk om maar een voorbeeld naar voren te halen, Asaf. Op het moment dat Asaf zijn ogen niet meer heeft gericht op God, maar om zich heen gaat kijken, gaat het mis in zijn leven. Hij ziet dat het gras bij de buren groener is dan bij hemzelf. Voor zijn beleving en gevoel gaat het bij de mensen die God niet vrezen alleen maar voor de wind. En hij heeft tegenslag op tegenslag. Dan begint het bij Asaf te knagen. En dan komen die vragen naar boven. Vragen die Gods regering treffen. En uiteindelijk ook Gods hart raken. Als de Heere nou zegt goed te zijn voor zijn kinderen. Maar ik zie er niets van. Klopt het dan wel? Jongelui, je kan er raken wie er als de kip erbij is, om wat aan te porren, het vuurtje op te blazen. En voordat Asaf goed en wel weet wat er gebeurt, zit hij vast. De strikken van ongeloof en strijd. Maar dat is hier in Psalm 35 niet het geval. Waarom leg ik daar de vinger bij? Bij het verschil in aanvechting en in strijd. Wel, daarin wil de Bijbel ook onderwijs geven. Voor u en voor mij. Om ook het karakter van de aanvechting te leren onderkennen. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Ik denk even jongelui aan de tijd van de middeleeuwen. Een stad met een zware stadsmuur eromheen, poort. Vijandelijk leger is in aantocht. Voorbereidingen worden getroffen binnen de muren van die stad om het beleg kunnen weerstaan. En het eerste wat zo'n koning van zo'n stad doet, is niet alleen onze soldaten optrommelen, de burgers paraat maken, andere dingen die geregeld moeten worden zo snel mogelijk ook klaar hebben. Maar hij gaat ook op inspectie langs de stadsmuur. Op zoek naar die zwakke plekken. En uitgerekend bij die zwakke plekken of kwetsbare punten zet hij meer soldaten, meest ervaren soldaten. Nou, dat is ook een oefening die het boek van de Psalmen ons wil voorhouden. Om wanneer we door het ontdekkende werk van de Heilige Geest ook die zwakke plekken in ons leven gaan zien. Juist daarop alert worden. Juist dat goed in de gaten houden. Die zwakke plekken hebben bij de een weer een andere achtergrond en oorzaak dan bij de ander. Zie je daarom ook, jongelui, hoe belangrijk het is dat het ontdekkende werk van de Heilige Geest doorgaat in je leven, ook wanneer je de Heere mag leren kennen. Dat stopt niet. Dat hebben we nodig, juist in de heiliging, om scherp te worden, alert te worden. Wij blijven in onszelf zwak en kwetsbaar. Maar het is het werk van Gods Geest wat wij die zwakke plekken de vinger legt. Opdat we God heel concreet daarop leren aanspreken. Het geloof weet raad met God. Met wie God zegt te zijn. En dat wil Psalm 35 nu laten zien. Juist in deze situatie waarin David verkeert, spreekt hij God op de juiste wijze aan. Voer mijn rechtszaak. Hoe ik dat weet ik aan de hand van de Bijbel van David. God aanspreken op de juiste manier, gemeente, dat kan alleen met de schrift in de hand. En dat gebeurt ook in deze psalm. Laten we maar even kijken. En dan zitten we in ons tweede punt. Hoe David dat doet. Hij citeert bijna letterlijk een gedeelte uit de schrift. Ik lees even dat moment in Psalm 35, vers 10. Zegt hij, al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Gij die de ellendige redt van die die sterker is dan hij. En de ellendige en nooddruftiger van zijn berover. Wie is u gelijk, u die? David beschrijft dan wie God zegt te zijn. De ellendige en de nooddruftige redt van zijn berover. Dat vind je terug in de schrift. Dat moeten we even opzoeken. Kijkt u mij mee. Spreuken. Spreuken 22. Spreuken 22. Dan zegt de spreukendichter in vers 22 en 23. Beroof de arme niet, omdat hij arm is. Verbrijzel de ellendige niet in de poort. Want de Heere zal hun twistzaak twisten. En hij zal degene die hem beroof, de ziel beroof. Dat David God zo aanspreekt. Voert u mijn rechtszaak? Dat kan hij alleen maar weten vanuit de schrift. Oefeningen in het geestelijke leven spelen zich altijd af rondom een opengeslagen Bijbel. Waar ik al luisterend en lezend in het woord God ontmoet. En ontdek wie hij is. Wie is als gij gelijk? Gij die de nooddruftig en de ellendige redt. Van dien die gehelpen heeft. Waar ik God ontmoet zoals hij zegt te zijn. En in het gebed God daarop ga aanspreken. Of hij ook zo voor mij wil worden. Ik trek even een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats een hele algemene lijn als het gaat om omgaan met strijd en aanvechting in het geestelijke leven. Het eerste wat we dan moeten doen is teruggaan naar de schrift. Vragen of we God mogen kennen zoals we hem op dat moment nog niet kennen. Om hem aan te spreken op die belofte die de Heere onder het stof van onze geestelijke onkunde vandaan gaat halen. En God gaan aanspreken op zijn eigen woord. Dat hebben we ook nodig in deze week van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. Nogmaals, het hoeft niet altijd het geval te zijn. Maar als het misschien op dit moment giert in uw leven, zoveel vragen u bang maken. Misschien mag je al jarenlang avondmaal vieren. Maar wordt het op dit moment zo bestormd en aangevochten? Ga dan terug naar de schrift. En zoek eens op die plaats waar God over zichzelf spreekt. Spreek er vervolgens daar eens gewoon heel concreet op aan. Dan hoeft die strijd niet weg te gaan. Dan kunnen die stemmen blijven spreken tot aan de avondmaalstafel toe. Maar wat u dan doet, is u vastklampen aan het betrouwbare woord van God. En daarin wordt God verheerlijkt, geëerbiedigd en groot gemaakt. Zelfs aan de avondmaalstafel. De voorwaarde om avondmaal te kunnen vieren is niet dat er aanvechtingen er niet meer zijn. De enige voorwaarde om aan te kunnen gaan aan de avondmaalstafel is dat uw leven gefundeerd is in de schrift. En daardoor in God zelf. Wat verwacht de Heer David eigenlijk van de Heere? En dan zitten we in het hart van de tekst. Hij verwacht maar één ding, namelijk dat de Heere zegt: ik ben uw heil. Als je de schrift doorgaat, gemeente, en let op het woordje heil ook, vooral in het boek van de Psalmen, waar het tientallen keren voorkomt, dan is er iets opvallend met dat woord aan de hand, het woord heil. Allereerst wat er niet wordt gezegd. Op geen enkele plaats in het boek van de Psalmen wordt uitgelegd en concreet gemaakt wat de dichter met heil voor ogen heeft. Bedoelt de dichter bijvoorbeeld met heil te zeggen dat de zonden zijn vergeven? Of staat de dichter voor ogen dat de Heere in dat woordje heil zijn kracht en zijn majesteit bewijst? Heeft de dichter voor ogen met het woordje heil dat de Heere op dat moment uitkomst biedt en ingrijpt en die stemmen het zwijgen oplegt? Nergens in het boek van de Psalmen wordt uitgelegd wat heil concreet betekent, waar we dan aan moeten denken, wat God zou doen. Op alle plaatsen in het boek van de Psalmen wordt wel steeds gezegd: u bent mijn heil, God is mijn heil, in God is al mijn heil, de Heere is mijn heil, Hij is mijn heil. Bij het woordje heil moeten we niet denken aan Gods hand, daad van God, maar aan God zelf. Om het maar even menselijk te zeggen, gemeente, en ik zeg het met eerbied. In de schrift kun je het woordje heil inwisselen voor God en God voor heil. God is heil en heil is God. Met dit gebed verwacht David dus niet dat de Heere wat gaat doen. Maar dit gebed is ten diepste een gebed om God zelf. Zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil. Ik ben het die u troost. Staat dat ook niet centraal volgende week zondag in de viering van het Heilige Avondmaal? Niet in de eerste plaats wat God heeft gedaan, maar wie God is. De godsdienst kijkt naar wat God heeft gedaan. Die is verlegen om de vergeving van de zonde. Die wil Gods liefde ervaren. Als dat een doel op zichzelf gaat worden aan de avondmaalstafel, dan groeien de zaken scheef, ook in het geestelijke leven. Kijk maar naar de instellingswoorden waarmee de Heer Jezus zelf het avondmaal inhoud heeft gegeven. Als hij het brood breekt, dan zegt hij niet, dit heb ik voor u gedaan. Dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dit ben ik. In mijn zelf overgevende liefde aan u. En om mezelf te kunnen geven, laat ik het breken en vergieten en uitdelen. Maar hij plaatst zichzelf in het middelpunt. En achter hem plaatst de Vader zichzelf in het middelpunt. Die hem voor ons heeft overgegeven. Hoe zal hij dan ook niet alles met hem schenken? Moet ons daar ook niet op richten. Deze week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Niet op de context van Psalm 35. De strijd. En op de aanvechting. Maar op die twee woorden waarmee Psalm 35 begint. Ik ben. Meer niet. Ik ben uw heil. God in het middelpunt staat. Zowel aan de avondmaalstafel zelf, als ook in het persoonlijke leven. En als hij zichzelf ook wil openbaren op zo'n manier, ik ben uw heil alleen. Dan valt die strijd ook op de achtergrond. Dat merk je trouwens ook gaandeweg Psalm 35, als David zo aan het spreken is. Let u maar eens op hoe David dan dat heil van de Heer ook uit gaat werken in deze psalm. Dat doet hij twee kanten op. Kijkt u maar even met me mee. Allereerst in de richting van de vijanden. Dan zegt hij aan het begin van deze psalm, als hij spreekt over die vijanden die verslagen worden, over de engel van de Heere. Vers 4 en vers 5, laat het maar even lezen. Daar staat, laat beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat ze worden als het kaf. De engel van de Heere verdrijven hem. Dat is trouwens een merkwaardige uitdrukking in het boek van de psalmen. Je komt dat alleen hier tegen in psalm 34. Dat verbindt ook deze twee psalmen met elkaar. De engel van de Heere. Die juist door de Heer is aangesteld om de vijanden van zijn kinderen teniet te doen. Op een hele ontroerende wijze wordt dat elders in de schrift verder uitgewerkt. Ik denk aan Zacharia 3. Een van de nachtgezichten van de profeet. De hoge priester Jozua staat voor God met bevuilde kleding. En de Satan staat ernaast en klaagt Jozua aan. Hij hoeft niet zoveel te zeggen. Hij hoeft alleen maar even te wijzen naar die vuile kleding. Is dat ook niet de pijn in de aanvechting? Dat die stemmen zo vaak gelijk hebben. Ze hoeft alleen maar te wijzen, toch? De vuiligheid in je leven. Al wordt dat gelukkig bewaard voor een ander. Wat kun je de Heere daarin al groot maken? Dat het niet eruit spat. Wat er van binnen leeft. Maar wat doet dat pijn als je die stemmen hoort? En als de duivel die vergrootglas hanteert. Neem maar uit, vergroten. En als het ongeloof dat verkleine glas gaat hanteren. God steeds kleiner maken. In zijn genade en in zijn ontferming. Die twee trekken vaak samen op. Satan en ongeloof vinden elkaar vaak in de vuiligheid van ons leven. Jozua staat daar. En opeens staat er ook die engel des Heren. Die gaat Jozua niet verdedigen. Die poetst de vuiligheid ook niet weg. Maar die zegt, de Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. Mag ik die lijn vanuit Psalm 35, Zacharia 3, doortrekken naar de avondmaalstafel? Wanneer wij de toevlucht nemen tot de kruiswonden van Christus en weg willen schuilen achter hem, dan verwacht de zaligmaker niet van ons dat wij de vuiligheid van ons leven proberen te bedekken voor hem en onszelf eerst hebben opgepoetst. Dan verwacht de zaligmaker dat we met die vuiligheid komen tot hem, zwijgend erkennen onze schuld en onze zonde, belijden dat we midden in de dood liggen. Maar laten we dan ook stil zijn. En hem aan de avondmaalstafel aan het woord laten. Daar waar hij zegt, ik ben uw heil alleen. En ons in die zelfovergevende liefde van hem wil verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Dan verbrokkelt alle vanzelfsprekendheid aan de avondmaalstafel. Dan kom ik niet aan de tafel om mezelf te bewijzen. Dan kom ik ook niet aan de tafel op aangeven van een ander. Dan ga ik ook niet aan de tafel in het naspoor van vrienden die voorgaan en ik dus maar even met ze meeloop. Dan kom ik ook niet aan de tafel omdat iemand zegt dat ik daar hoor. Dan kom ik aan de tafel met mezelf. En daar heeft een ander niets mee te maken. Dat is je eigen vuiligheid. Je eigen drek. Je eigen schuld. Je eigen zonde. Verlegen om Christus. Om hem alleen. Hij roept. Dat is het laatste ook in deze psalm. Laten we de tekst nog eens even lezen, gemeente, wat er staat. Psalm 35, vers 3. Daar staat, zeg, niet in het algemeen, of tot de gemeente, of tot de belijdende mens, of tot de vrome mens, of tot de bekeerde mens, of tot Gods kinderen. Daar staat, zeg, tot mijn ziel. Mag ik dat gewoon eens als een vraag neerleggen? In de kring van de avondmaalgangers. Als je nou terugkijkt op die eerste avondmaalgang. Kun je dan ook zeggen dat de Heer je persoonlijk riep aan zijn tafel? De stem van Christus klonk in je hart. Dat hij je lokte. Dat hij je trok. Dat hij die rust en die vrijmoedigheid gaf. Als je leven omringt met strijd. Hij was daar, sprekend aanwezig. Ik zou zonder die stem niet aan durven gaan. En ook niet aan kunnen gaan. Hij is toch de gastheer? Het Het is toch zijn tafel? Zijn werk? Zijn leven? Zijn lichaam? Zijn bloed? Hoe spreekt Christus nou? Persoonlijk in het leven. Dat gaat altijd samen met Gods woord. In de loop van je leven ontmoet je nog wel eens wat gemeente. Ik ben mensen tegengekomen die gingen aan het avondmaal omdat ze een droom hadden gehad. Ik heb mensen ontmoet die aangingen aan de avondmaalstafel omdat een goede vriend dat zei. Ik heb mensen leren kennen die aan de avondmaalstafel gingen zitten omdat hun man of vrouw ook maar ging. En als je dan vroeg in het gesprek, maar wat zei God nou? Dan staat het stil. Ik begrijp dat ik vanmorgen heel indringend ben. Maar mag ik dat nou gewoon ook eens neerleggen bij u in alle liefde? Heeft de Heere nou ook gesproken? Het leven van u als avondmaalganger. Heb je zijn stem gehoord? Het eerste wat daarin voorop staat is het woord. En hoe God dat woord in uw leven gebruikt heeft, dat kan heel verschillend zijn. Dat kan onder de prediking zijn. Het kan in een persoonlijk bijbellezen zijn. Het kan in een meditatie zijn, die klonk vanuit het woord. Maar dat een man of het geschrift, of wie dan ook aan het woord was, wegviel. En dat de schrift met zoveel kracht in je leven door Gods geest werd gelegd. Waardoor de Heer ook zoveel rust en zekerheid gaf. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als God gaat spreken, gemeente, in het leven van u en van mij, dan breekt de Heer altijd in en dan breekt hij ook door. Dan is het niet altijd gezegd dat meteen alle stemmen om ons heen zwegen. Kijk maar naar Psalm 35. Storm giert over het leven van David. Maar in die storm hoort David de stem van God. En in die storm pleit David op het woord van God. En in die storm vindt David zijn houvast in God. Het spreken van de Heere gaat ook altijd samen met het uitwerken van ootmoed. Als God inbreekt in ons leven, breekt hij ook af. Maakt ons klein voor hem. Ootmoed herken je ook aan de verwondering. Kijk maar naar Psalm 35. Wie is als gij? Het laatste waarin je het spreken van de Heere kunt herkennen, is dat het ook altijd het verlangen oproept om heilig voor God te leven. Je ziet dat trouwens ook in Psalm 35. Al zijn die mensen voortdurend op de loer en uit op de ondergang van David, ze kijken te vergeefs. David schuilt niet alleen terug bij de Heere, maar hij pleit, en dat is het tweede pleitgrond naast het woord van God, ook op zijn onschuld. Hij wordt voortdurend belasterd en belaagd door dingen die niet eens aan de hand zijn in zijn leven. En in plaats dat hij zichzelf gaat verdedigen, legt hij zijn leven terug in de handen van de Heere. Gij weet het, Heere, zwijg niet stil. We hoorden het vanmorgen ook doorklinken in het avondmaalsformulier als het ging om de drie dingen waarop wij ons moeten beproeven. Als het ware zondekennis. De zekerheid van de vergeving van de zonde. En het derde, dat wij een gezindheid hebben om vanaf nu voortaan heilig voor God te leven. Wanneer God spreekt in het leven, dan gaat het leven spreken van God. Je kan een avond vullen met mooie woorden. Maar hoe vul je nou het dagelijks leven met je leven in gemeente? En ik kijk weer maar naar de avondmagangers en dus ook naar mezelf. Als je nou verschillende keren aan de tafel hebt gezeten, is dat dan ook die heiliging in het leven? De gebroken werd met zonde. Dat zonde ook schuld wordt voor God. Dat ik de pijn van binnen voelt. Juist rondom de avondmaalstafel. Dat al is de zonde onthoofd. Die wortel nog zo diep in je leven zit. En die verlangens en die gevoelens nog steeds voelt bovenkomen. Soms zelfs aan de avondmaalstafel. Is er dat diepe verlangen om de Heer ook oprecht te dienen. Om heilig voor God te leven. Om dat ook concreet gestalte te geven, ook in je gezinsleven. Om dat in alle ootmoed ook te laten zien op de plaats waar God je gesteld hebt in de samenleving. Je werk. Studie. Je gezin. Komt ook naar mij toe, gemeente. Is dat niet iets wat we mee moeten nemen, ook in deze week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal? Dat juist rondom die woorden, ik ben uw heil. We die woorden van God ook nodig hebben met het oog op de heiliging. Dat die engel van de Heere niet alleen die vijanden verslaat, waarom gebeden wordt in deze psalm. Maar dat die engel van de Heer ook als de grote advocaat, de lijn aan Zacharia 3, ook die nieuwe kleding overhandigt. En ons tot onze heiligmaking wordt. Aan de avondmaalstafel. Niet alleen gevoed en gelaafd worden met de goederen die Christus aanbiedt en aanreikt. Maar we dat hemelse voedsel ook nodig hebben. Om die strijd aan te kunnen bidden en dat heilige leven te kunnen gaan leiden voor Gods aangezicht. Dat we worden zoals Hij is. En wandelen. Zoals Hij gewandeld heeft. En dat we daarom ook de avondmaalstafel nodig hebben. Om meer van Hem te zien. Tegen de achtergrond van wie ik steeds meer word. Om meer van God in Christus te ontmoeten. Om ook zo voor Gods aangezicht steeds heiliger en oprechter te mogen leven. Is hij dat trouwens niet waard? Is volgende week zondag nou heel zichtbaar en concreet voor onze ogen. Het brood wordt gebroken en het lichaam van Christus daarin beeldend wordt gebroken. We bij de tafel ook zien wat het hem gekost heeft, zijn eigen leven en zijn eigen lichaam. Als dat de prijs is waarmee hij zijn kerk heeft vrijgekocht. Zou dan ook die prijs van onze kant moeten zijn om onze lichamen hem op te offeren. Goden tot een dankoffer. Laten we ook zo naar de avondmaalstafel gaan. Met het gebed en met het verlangen om op te mogen wassen in de kennis en in de genade die in Christus is. En met het oog op strijd. Maar ook met het oog op de eer van God aan de avondmaalstafel te mogen horen. Ik ben uw heil. Heil, dat ben ik. En ik ben uw heil. Amen.